VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, welkom bij OVT deel 2 vanuit de Hilversumse studio. De studio die we over 3 weken overigens weer tijdelijk gaan verlaten vanwege de maand van de geschiedenis. Want het traditionele startschot van die maand wordt weer in OVT op Radio 1 gegeven. Vanuit het Openluchtmuseum in Arnhem, waar ook de organisatie van de maand zetelt. En Jos, valt er al iets te zeggen over wie we allemaal te gast hebben in die maand van de geschiedenis en wat we allemaal gaan doen?
Jazeker, want het thema van die maand is opstand, wat in Nederland een zeldzaam verschijnsel is, maar kennelijk hebben we het toch gehad. We gaan het hebben over de 80-jarige oorlog, natuurlijk naar aanleiding van de serie die Hans Goedkoop en Andere Tijden hebben gemaakt. Nelleke Noordervliet is onze columnist, maar ook schrijfster van het essay van de maand van de geschiedenis. We gaan het hebben over nog veel meer. We gaan naar Goejan Welle Versluis, waar de patriottenopstand min of meer al in de kiem werd gesmoord. En we gaan de Libris Geschiedenisprijs ook nog eens uitreiken op het eind van die maand. Dus het is een en al feest. Ik geloof dat Buma misschien ook nog komt bij ons om te praten over een ver familielid wat een beetje een patriot was en ook een beetje een niet-patriot en na te veel voor Willem I koos. Nou, te veel om op te noemen.
Goed, ja, dat is en nog veel meer in de maand van de geschiedenis. 5 weken lang vanaf locatie vanaf 30 september kunt u erbij zijn. Toegang en koffie zijn gratis, maar u moet u wel aanmelden op ovtlive@vpro.nl. En wij gaan het zo hebben over het dramatische verhaal van onderduikster Lientje de Jong, opgetekend door Bart van Es. En daarna tegen 11:30 gaat het in het spoor terug over de excentrieke nestor van de Nederlandse modewereld Max Heijmans, die als hij nog geleefd zou hebben nu zijn 100ste verjaardag zou gaan vieren. Maar we doen nu eerst nog een oproep. Volgend jaar is het precies een eeuw geleden dat vrouwen het actief kiesrecht verkregen. En dat wordt in 2019 groots herdacht en gevierd. Onder andere met een tentoonstelling in het Groninger Museum. Mineke Bos, historica aan de Universiteit Groningen, werkte mee aan die tentoonstelling. Is daarvoor nog op zoek naar allerhande paraphernalia uit de vrouwenkiesrechtsstrijd. En we hebben Mineke nu aan de telefoon. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Wat zoeken jullie allemaal? Noem eens wat voorbeelden van wat je graag nog wilt hebben.
Nou, het allerliefst willen wij nog vaandels hebben. Want we willen heel graag laten zien dat de vrouwenkiesrechtbeweging echt in alle hoeken en gaten van Nederland haar vertakkingen had. En dat willen we dus laten zien ook aan een heleboel vaandels. En die zijn er gewoon nog. Hè. We vinden nu in heel veel musea vaandels, maar ook wel bij familie. We hebben onlangs nog een heel mooi vaandel gevonden van de afdeling Ten Boer. In een dorpje in Groningen. Een kleine afdeling, maar die echt een zelfgemaakt vaandel had. Hè, met het Jussevragen-i-teken, het embleem van de vrouwenkiesrecht. En naast heel mooi professioneel gemaakte vaandels vinden we dat heel erg belangrijk en leuk. Maar daarnaast zijn er strikjes en linten en vlaggetjes en vingerhoeden. He, allerlei propagandamateriaal dat vrouwen hebben ingezet in die kiesrechtsstrijd.
Ja, Mineke, die vaandels. Even, ik probeer het me voor te stellen dat je hebt vaandels van de schutterij en zo'n dorp liep er achteraan. Kennelijk had je ook vaandels van de vrouwenkiesrechtbeweging. Ja. Waar de vrouwen dan achteraan liepen in optocht, stel ik me voor. Per dorp of per stadje, per demonstraties die er waren. Aan wie moeten we dan denken? Waar kunnen die dingen dan nog liggen? Ligt dat dan in een plaatselijk archief? Of ligt dat wie moet er nu vooral opletten?
Ja, nou, soms ligt dat nog in plaatselijke archieven of in plaatselijke musea. Daar vinden we veel. Maar ja, ik vind dus ook in de notulen van de afdeling Leeuwarden dat het Fries Museum bijvoorbeeld het vaandel niet van historisch belang vond. De vrouwen dus wel, hè, die hadden het aan het museum willen geven. Dus ik hoop toch dat het dan ergens nog bij een van die bestuursleden in de familie is gebleven. Hè, zoals dat vaandel van Ten Boer, dat is bij de voorzitter in de familie gebleven. En daar hebben we het dus onlangs gevonden.
Ja, want die vrouwenkiesrechtbeweging, dat was echt iets wat helemaal naast de algemene kiesrechtbeweging bestond.
Een totaal andere geschiedenis, stond er helemaal naast, maar is heel groot geweest. Dus Op het laatst waren er ongeveer 35.000 vrouwen aangesloten bij twee kiesrechtsverenigingen. En dan had je natuurlijk ook nog de vrouwen in de SDAP. Maar de SDAP was zelf ook ongeveer 35.000 leden groot. Dus het was echt... Maar het liep totaal parallel.
Die
bewegingen liepen echt parallel, ja.
Ja, zeg, en hoe lang heb je nog om al die spullen te verzamelen? Wanneer komt de tentoonstelling
nou,
het Groningen Museum?
We gaan tot de laatste dag door. Ik wil ook nog aandacht vragen voor geschilderde portretten bijvoorbeeld. Die zijn vaak ook nog in de familie. Iedereen weet toch wel dat een oud-tante of grootmoeder of overgrootmoeder actief was. Nou, als daar geschilderde portretten van zijn, zijn we daar ook heel erg blij mee. En natuurlijk ook nog documenten, dagboeken, brieven, maar ook afdelingsarchieven.
Goed, nou, het is heel duidelijk, Minneke. Waar kunnen de luisteraars terecht? Bij jou of moeten ze direct naar het Groningen Museum?
Nou, beide natuurlijk. Ik maak het samen met de conservator Egge Knol. Conservator geschiedenis van het Groningen Museum. Dus het kan daar, maar ik heb geloof ik mijn eigen e-mailadres opgegeven. En dat is prima, dan komt het meteen terecht.
Goed, nou, mensen kunnen terecht bij het Groningen Museum. Als ze ons een berichtje sturen, dan kunnen wij het adres ook wel weer doorgeven. ovt@vpro.nl. Dank, Minneke Bos. En ongetwijfeld komen we volgend jaar rondom de viering van dat algemeen kiesrecht voor man en vrouw vast wel weer met jou te spreken.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Dat er bij zijn Nederlandse grootouders een Joods meisje ondergedoken had gezeten, wist Bart van Es. En ook dat deze Lientje na de oorlog nog vele jaren deel had uitgemaakt van de familie. Maar wat Lientjes verhaal was en waarom de familie al jaren geen contact meer met haar had, dat was een raadsel. In 2014 besloot Bart van Es, die al decennia in Engeland woont en hoogleraar is in Oxford, om uit te zoeken hoe het zat. Hij zocht Lien de Jong op en schreef een boek. Schreef er een boek over wat eerst in het Engels is verschenen en nu ook in het Nederlands, getiteld Vergeet mij niet, over het verborgen leven van een Joods meisje. En Bart van Es en Lien de Jong zijn hier allebei te gast. Welkom.
Hallo.
Goedemorgen. Bart, om te beginnen met jou. Je wist dus van Lientjes bestaan. Wat wist je precies? Wist je dat weinige wat ik net zei? Of ja, wist je wel iets meer?
Nee, ik wist heel weinig over Lien. Ik wist dat mijn oma en opa diverse Joodse kinderen hadden laten onderduiken bij hun in Dordrecht. En ik wist ook dat Lien samen met mijn vader en mijn ooms opgegroeid was in Dordrecht. En dat er een familieruzie was geweest in de jaren 80. Maar ik was eigenlijk te jong om daar enige verdere details van te weten. Dus ja, dat stond altijd een beetje vaag bij mij. Maar toen mijn oudste oom Kees stierf, had ik het idee van als ik nu geen vragen ga stellen, dan is die generatie weg eigenlijk. En ik stuurde... mijn moeder had nog contact met Lien. En via haar stuurde ik Lien een e-mail in 2014. En ja, daar is het allemaal mee begonnen. Maar ik kwam Lien opzoeken in 2014 in december... met eigenlijk geen idee wie Lien was en wat dat verhaal nou was.
Ja, en Lien, toen stond hij bij jou voor de deur.
Ik wist natuurlijk wie hij was, want ik had contacten met zijn gezin. En ik zei, ja, kom maar een kop koffie drinken. En als het gezellig is, eet je nog een boterhammetje mee. Dat is, zo was het eigenlijk ontstaan. En toen bleek het een hele nieuwsgierige man te zijn die van alles en nog wat wilde weten. En we zijn met elkaar in gesprek gekomen. En wat er dus gebeurde was dat ik toch allerlei spullen nog in huis had. Of brieven en een poesiealbum waar die ook... En van alles en nog wat in huis had waar ik eigenlijk nooit meer naar had gekeken of mee bezig was geweest. Dat lag er gewoon, dus ik moest overal zoeken. En omdat hij dus zo door bleef vragen.
Ja, dat gebeurde allemaal tijdens dat eerste bezoek al.
Ja,
het
is natuurlijk, dat is begonnen. En daarna hebben we nogal wat contacten gehad.
Ik weet zeker dat want die dag die ging tot eigenlijk laat in de avond door. Het begon met een plan voor koffie. En toen ik uiteindelijk wegreed, zat mijn hoofd gewoon vol met die documenten en ook die details. Bijvoorbeeld een verschrikkelijke familiebijeenkomst in augustus 1942... wanneer Lien eigenlijk afscheid gaf aan haar hele familie. Haar ouders brachten tantes en ooms en vrienden allemaal samen in de keuken van het appartement waar ze woonde in Den Haag. En Lien wist dat zelf niet, maar die familie wel. En dat was de avond voordat ze dus onderdook en dat er een vrouw kwam die ochtend en zei: je moet je ster afnemen en kom met mij mee. En opeens zat Lien op een trein naar Dordrecht en had ze een totaal andere identiteit. En dat soort momenten, dat idee van zo'n familiebijeenkomst waar alle volwassenen zo normaal mogelijk proberen te doen en Lien even op schoot hebben en haar wat chocola geven. En dan is het over. En voor Lien heeft het heel lang geduurd voordat ze echt snapte wat er gebeurd was.
Ja, je vertelt het nu. Jij wist dat kennelijk al? Of het kwam die eerste dag al aan de orde, dit voorval wat je nu beschrijft? Dat
kwam dus die eerste dag ten orde. Verder wist ik dus niks. Juist.
En Lien, even naar dat. Ik mag Lien zeggen, hadden we afgesproken. En ook je. Heb jij daar nog herinneringen aan? Want jij, zoals Bart zegt, jij dacht een feestje voor mij.
Ja, dus mijn moeder zei op een gegeven moment tegen me van: ik heb een geheimtje en je gaat een poosje uit logeren. En dat leek me heel leuk en heel opwindend. Dus ik was buiten aan het spelen, want dat deed ik altijd. En ik kon het bijna niet voor me houden. Ik wilde het echt delen met mijn vriendinnetjes. En toen die avond kwam, en ik mocht er niet over praten, dat vond ze echt niet goed. Dus ik had geen idee wat er ging gebeuren. Ik ging gewoon uit logeren. En die avond kwamen er dus inderdaad die mensen. En ik heb me misdragen. Ik heb tegen iedereen gezegd. Ik zat op schoot en ik zei: jij hebt een grote pukkel op je hoofd en op je neus. En jij hebt rare haren. Enfin, van wat een kind dan zo in overdreven toestanden kan doen. En eigenlijk was niemand zei van: dat moet je niet zeggen. Of je moet dus een beetje behoorlijk gedragen of wat dan ook. Nee hoor, ik kon me daar echt misdragen. Dat heb ik gedaan.
Ja, je vertelt het nog met een lichte glimlach op je lippen. Ja.
Het is al even geleden natuurlijk dat gebeurd is.
Maar dit verhaal vertelde je dus die eerste dag?
Ja, ik geloof dat Bart toen ter sprake kwam. Ja. Ik weet niet meer precies in welke, want we hebben elkaar diverse keren natuurlijk ontmoet. Ik weet niet meer wanneer dat precies aan de orde kwam.
Nou, ik wou niet als journalist aankomen, dus ik had zelfs geen papier en pen. Maar Lien is best een direct iemand en na een half uur koffie, zei ze: ja, hier heb ik vertrouwen in. Heb je papier en pen? Laten we beginnen. En
toen al een plan een boek te maken?
Nou, ja, ik weet dat zelf helemaal niet meer zo. Ik had zeker het idee dat het op een of andere manier dat ik erover zou schrijven, maar of dat een academisch artikel zou worden of dat het een stuk in de krant zou worden, dat wist ik eigenlijk niet. Ik ben van beroep onderzoeker. Dus ik had een beetje het gevoel van: ja, als iemand in de familie dit nu gaat vastleggen, dan moet ik dat wel zijn. Maar ja, het boek dat het geworden is, zag ik toen helemaal niet in. Want het is een boek geworden dat het hele leven van Lien beschrijft. Van haar herinneringen toen ze 3 was tot wie ze nu is als iemand van 85. En de filosofie die ze eigenlijk gekregen heeft door al die ervaringen. Maar het is tegelijkertijd ook een boek over het moderne Nederland, wat voor mij eigenlijk een soort buitenland is, omdat ik uit Oxford kom en Nederland eigenlijk niet goed ken. Dus het is ook een soort mijn reis naar die plaatsen. En het gekke gevoel heb ik altijd gehad van dat Nederland een land zonder geschiedenis is, omdat het zo plat en modern is.
Ja, dat is niet helemaal het geval. Nee. En daar profiteren wij al 25 jaar van. Ja. Maar Lien, even terug naar dat moment. 42.
Augustus 42.
Je komt bij
de
grootouders van Bart terecht. En je hele familie overleeft het niet.
Nee.
En dan komt er een moment dat de grootmoeder van Bart, moet ik zeggen natuurlijk, vertelt, want je schrijft brieven naar je moeder, want jij weet van toeter nog blazen. Nee. En dan vertelt ze je: het hoeft niet meer, want je kunt geen brieven meer.
Mijn moeder was, in augustus onderduiken en in oktober was mijn moeder jarig. En ik was woedend dat we elkaar niet konden zien. Maar goed, we konden elkaar niet zien en ik moest er maar een brief schrijven. En ik wilde dat eigenlijk helemaal niet. Ik zei van: als ik het niet kan zien, dan wil ik ook geen brief schrijven. En die brief, ik had ook een tegeltje erbij met de tekst van: als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Maar zo, het is niet aangekomen, het is niet weggegaan. En op de een of andere manier, ik heb me dat nooit bewust zo gerealiseerd. Maar op de een of andere manier is dat binnengekomen dat het niet meer verzonden kon worden. Ze hadden geen papieren meer of er was iets gebeurd waardoor dat niet verzonden kon worden. En dat was een Ja, dat was vreemd. Maar geen mens denkt eraan dat er zoiets gaat gebeuren als er is gebeurd.
Maar je was toen, hoe oud was jij toen?
Ik was toen 9.
Ja. Er was ook iets met... Want je voelt misschien als kind veel meer dan dat je eigenlijk kunt weten.
Dat is ook zeker zo interessant gebeurd,
aan dit soort dingen. Want er was ook iets met ringetjes die van je vinger... Wat gebeurde er met jou als kind toen?
Ik had er een zilver en een gouden ringetje. En ik ging ermee spelen, ik ging ermee rollen. En die verdwenen onder de plint. En ja, en ik had daar verder ook helemaal geen gedachte bij... Die waren gewoon verdwenen.
Dat waren ringetjes van je ouders?
Dat waren ringetjes die ik van mijn ouders had gekregen. Ik heb er niet over gedacht. Ik ben gewoon gaan rollen met die ringetjes. En die waren toen weg. Ja, die ringetjes waren weg. En wat ik ook deed in die tijd was dierenbegraafplaatsjes maken. Dan kleine diertjes van miertjes of vliegjes of wat dan ook. Die ging ik met een buurjongetje, wat eigenlijk ook een Joods jongetje was, ging ik die begraven. Ik denk dat allemaal toch ergens symbolen zijn geweest. Zoals je een droom kan hebben die symbolen heeft. Dat er zoiets is geweest dat ik activiteiten ging ondernemen... die voor mij geen enkel verband hielden. Maar achteraf gezien zeg je van ja, waarom ga je plotseling ringetjes onder een plint rollen... en waarom ga je diertjes begraven? Dat is waarschijnlijk toch iets geweest dat het van binnen een soort besef is geweest... dat er iets ernstigs was.
Ja, want het besef hoe ernstig het was, het gevaar waarin jouw familie en jij verkeerden, dat had je niet.
Dat is pas ver na de oorlog geweest. Ja. Na de oorlog is er ook nooit gezegd dat mijn ouders niet terugkwamen. Er moest gewoon een oplossing voor mij komen. En er is nooit gezegd van je ouders komen niet terug. En er is veel, veel later geweest dat ik me realiseerde dat ik een hele familie ben verloren. De oma's en opa's en de ooms en de tantes en de neefjes. En
dat
de
is neefjes. Echt pas jaren later?
Dat is vele jaren later. Want de realiteit van het moment vroeg zoveel aandacht dat ik daar gewoon niet mee bezig was.
Ja, laten we even bij die realiteit van het moment stapsgewijs even een beetje stilstaan. Je bent bij de familie van S. Daar moet je op een gegeven moment weg omdat de grond te heet onder de voeten wordt. Ja, er zijn invallen in de buurt geweest. Ja. Dan kom je bij andere onderduikfamilies en daar is het allemaal veel naar. Dus tot aan... vertel eens, hoe was het daar?
Ja, ik ben uiteindelijk in 9 gezinnen geweest. En de laatste onderduikfamilie... woonde in Bennekom en die moesten evacueren. En die evacueerde naar een broer van hem. En die broer blijkt achteraf een pedofiel te zijn. Maar ik had daar geen woorden voor, ik wist helemaal niet wat er gebeurde. Dus hij kon zijn gang gaan, want ik mocht daar niet naar buiten. Dus ik was gewoon binnen. En bovendien was ik en ondergedoken en geëvacueerd. Dus het was niet een situatie waarin je enige klacht kon uiten. Deed ik ook niet, hoor.
Je kon geen kant op?
Je kon geen kant op, nee. Ja. Nee.
En kom je dan op een gegeven moment... Want hoe gaat die geschiedenis dan verder? Op een gegeven moment kom je weer bij de familie van Esther terecht?
Ja, toen wilde ik na de oorlog. Het was het enige gezin waar ik echt kind kon zijn en kon spelen. Dus ik wilde toen er een oplossing voor mij moest komen na de oorlog. Het gezin waar ik was, hadden we het niet goed met elkaar. Ik bedoel, zo kan ik het zeggen. Maar dus ik wilde er niet blijven. Ze zeiden wel dat ze me wilden houden als dienstmeisje, maar... Dat heb ik toch niet gewild. En toen wilde ik heel graag naar de familie van S. En die hadden het op dat moment... Ja, zijn vader, dus Bart zijn vader, was op komst. En ze hadden al een paar kinderen. En het was druk. Dus ze zaten niet op me te wachten. Maar ze hebben uiteindelijk ja gezegd. En dat heeft mij ook gered. Want ik was echt stuurloos na de oorlog. Ik had geen enkele rem en geen enkele... Hou vast eigenlijk meer.
Maar dan is het raadsel natuurlijk wat mensen zich nu gaan afvragen. En dat vraag ik me dan ook af. Je komt terug bij die familie. En toch op een gegeven moment vertrek je weer omdat er iets niet in orde is. Wat was dat precies?
Ja.
En hoe ging het dan?
Nou, laat ik zeggen, ze zijn buitengewoon goed voor mij geweest. Ze hebben me echt gered. Maar op een gegeven moment is er een toenadering van mijn pleegvader geweest... waar ik erg van schrok. Het was niet voor een kind, maar het was naar een vrouw toe.
Ja, jij was een jaar of 13, 14 en...
Nee, toen was ik 20.
20 al, ja, natuurlijk. 20, ja.
Ja, toen was ik thuis. Ik had een beetje griep en ik kwam naar me toe en kuste me. En ja, ik schrok daar geweldig van, want het was een kus die niet voor een kind bedoeld was. En ik voelde me als een kind. Dus dat was. Toen ben ik een poos niet thuis geweest en gezegd, ik heb moeilijkheden, ik heb problemen. Maar er is nooit gesproken. In die tijd sprak je niet met elkaar.
Wat mooi dat je zegt, toen ben ik een tijd niet thuis geweest.
Ja, het was thuis. Ja, het was thuis.
Dat is toch,
ja,
ondanks dit, ja, voorval, zeg je.
Oh ja, nee, het was absoluut thuis. Het is mijn basisgezin geweest. Ja. Voor mij was het, was het mijn basisgezin. Dat is een.
Ja. En hoe is het, het contact vervolgens gebleven? Want je hebt nog wel contact onderhouden met de moeder van Bart.
Ja, nou, op een gegeven moment is het. Het is een hele ingewikkelde geschiedenis. Maar ik weet ook niet welke verhalen er uiteindelijk in de familie rondgingen. Want we hebben het daar nooit over gesproken. Ik ben weer naar huis gekomen. En de relatie was toen heel erg verkild. En die is steeds maar meer verkild. En op een gegeven moment heeft mijn pleegmoeder gezegd van. Dat ze me geen contact meer met me wilde. En daar was ook weer een ingewikkelde aanleiding voor. En dat andere kinderen, ook kinderen en kleinkinderen, ook geen contact meer met me mochten hebben.
Dus Bart heeft eindelijk weer iets hersteld. Want de banden beginnen nu weer te ontstaan.
Ja,
de cirkel is rond.
Dat hoop ik zeker. Het is niet zo simpel dat alles vergeten is. Maar we hebben contact en we praten nu over die dingen.
Goed. Bart van Nes, Lien de Jong, bedankt voor jullie komst. Het boek van Bart van Nes heet Vergeet Me Niet, over het verborgen leven van een Joods meisje, en het is uitgegeven bij De Bezige Bij.
Het spoor terug.
Ja, met vandaag een portret van de Joodse couturier Max Heijmans, de Nestor van de Nederlandse mode. Hij zou dit jaar 100 jaar geworden zijn. Madame Chanel werd hij ook wel genoemd, vanwege zijn liefde voor de Parijse mode en zijn excentrieke verschijning. Soms gewoon in spijkerbroek, dan weer in een jurk. Geld was niet belangrijk, als het maar très haute couture was. Met onder andere Maaike Feitsma, die een scriptie over Heijmans schreef, Joëtta Honnebier van de Stichting Haute Couture en fragmenten van John Knapp. Een documentaire van Laura Stek.
Van een vrouw die chic heeft van zichzelf, geeft haute couture een extra chic. Maar als een vrouw de chic mist, of het interieur mist, of werkelijk alles mist om het te dragen, heeft het niet veel doel dat ze het heeft.
L'heure de la collection. Le ton violet. Actualité. Un ensemble en tissu de chez Lesure.
Dood en dood chic was het bij Max.
Het idee wat wij hebben van een couturier, daar was hij de belichaming van. En daardoor heeft hij zoveel invloed gehad.
Hij is echt een van de eerste travestieten die dus echt ook op straat liep, verkleed als vrouw.
Hij had altijd iets vrolijks en iets hartelijks, ondanks alles.
Max Heijmans, de Nestor van de Nederlandse mode wordt hij genoemd. Onze eerste echte sterontwerper. Iemand met Parijse allure. Maar er was één groot probleem. Hij had een totaal gebrek aan zakelijk talent.
Zo wil ik het. Dit is mijn stijl. En het doet er eigenlijk niet toe wat het kost.
Zo leert juriste Joëtta Honnebier hem kennen.
Kijk, dat is die cape. Die kan je twee kanten dragen. Typisch Max, hè, met al die knoopjes zo. Dit is dan, oh, dan vond hij ook een reus succes, zo'n baret.
In zijn latere jaren komt Max bij Joëtta terecht voor financiële hulp.
Joëtta, je bent zo'n denderende econoom, hè? Kun je eens een half uurtje met mij komen praten? Ik zeg, Max, ik ben normaal geen econoom. Ik ben jurist van mijn vak, maar ik snap wel iets van economie.
Maar het blijft niet bij dat één half uurtje. Joëtta zou hem tot het eind begeleiden.
Ik heb eigenlijk al die jaren was mijn streven dat de man niet failliet zou gaan. Voelde gewoon aan. Dus als je die man de mode afnam, dan kon je hem net zo goed meteen naar het graf brengen. Zijn lust en zijn leven was mode maken. Als je hem dat nou afpakt en zegt, ga jij nou leuk in een hoekje zitten en een krant lezen, dan was hij binnen een jaar dood.
Terug naar 1918. Het jaar dat Max Heijmans wordt geboren. Hij is enig kind uit een Joods gezin en groeit op in Arnhem. Zijn vader heeft een groothandel in stoffen, waar Max al vroeg mee aan de haal gaat. Modehistorica Maaike Feitsma.
Wat opvallend is bij Max is dat hij ook etalages maakt op zolder. En dat hij eigenlijk al heel jong ook al bij de winkels reclamemateriaal en spullen mee naar huis krijgt. Zijn vader ziet dat wel, maar lichtgevoelig. Een man in de mode is hij niet helemaal weg van. Ze probeert hem eigenlijk meer een financiële kant of jurist of die kant op te duwen. Blauwe Maandag begint hij ook met een dergelijke opleiding. Maar ja, het is eigenlijk helemaal niks. Dus zijn moeder gaat dan met hem naar Gerson in Arnhem. En hij mag daar beginnen als leerling etaleur.
Daarnaast begint Max met het maken van hoeden. Tot groot verdriet van zijn vader. Hij overlijdt als Max 18 is. De stoffenzaak wordt verkocht en samen met zijn moeder vertrekt hij naar Amsterdam.
Dan werkt hij ook bij Hiers op het Leidseplein. Dat is het pand waar tegenwoordig onder andere de Apple Store in zit. Dus dat mooie grote statige pand zit dan een warenhuis in.
Ook daar werkt hij als leerling etaleur. Maar zijn tijd bij Hiers is van korte duur.
Hij is vrij eigenwijs, dus dat brots op een gegeven moment gaat hij weg. En dan in 1938 ongeveer mag hij met een vriend echtpaar mee naar Parijs. Krijgt hij 100 gulden zakgeld mee van zijn moeder. En daarvan koopt hij in Parijs allerlei materialen om hoeden te maken. Nou, dat spelt hij er dan allemaal op. En dat brengt hij dan naar een modiste, dus een hoedenmaakster. Die zet dat dan allemaal vast. En daar met die hoedjes gaat hij naar een hoedenwinkel in Amsterdam. En die verkoopt hij daar. En zo begint die carrière. En dat is dus interessant van Heijmans, dat hij zelf helemaal geen training heeft gekregen of voor het hoeden maken of voor het kleding ontwerpen. Dus of hij spelt de spullen op de hoeden en in zijn beginperiode en later maakt hij schetsen of hij spelt dingen op de pop. En dan wordt het door iemand anders uitgevoerd.
Maar dan breekt de oorlog uit. Begin 1940 ziet Heijmans dat twee Joodse jongens van de roeivereniging aan de overkant worden opgepakt. Zijn moeder en stiefvader kopen valse persoonsbewijzen in de hoop daarmee veilig te zijn. De 22-jarige Max duikt onder bij de buurvrouw van zijn vriend Joop Knoppers.
Zo goed en zo kwaad als het ging, werkte hij nog door. Destijds deed hij alleen nog de hoeden. Dus Joop Knoppers die kocht de materialen, Max die maakte het. En Joop Knoppers ging weer naar diezelfde hoedenwinkels waar hij ook al voor de oorlog aan leverde. Ging hij die hoeden verkopen. Zelf schrijft hij ook, de mensen, zolang die hoeden bleven komen, wisten de mensen dat het goed met me ging. Voor hem was dat blijkbaar toch echt een manier om die oorlog door te komen.
Max overleeft de oorlog, maar zijn moeder niet. Samen met haar nieuwe man was ze opgepakt en naar verschillende Duitse kampen gestuurd. Ze sterft vlak voor de bevrijding.
Dit is zo'n typische Maxhoed ook, hè? Uit de oude tijd. Ook half vergaan natuurlijk intussen.
Ondanks alles heeft Heijmans flink doorgewerkt aan zijn hoedencollectie. En die wil hij verkopen, vertelt Joetta Hondebier.
Max is vlak na de oorlog met twee koffers vol hoedjes naar Amerika gegaan. Had hij allemaal, zei hij zelf, gemaakt van oude onderbroeken van zijn moeder. Dus onderbroeken, trico dit en trico dat en hier en daar een roos en noem maar op. Had hij twee koffers vol met hoedjes en hij wou het in Amerika gaan verkopen. Nou, dan zat hij op zo'n boot van de Holland-Amerika-lijn, zo heet dat zo, ja. En dan zat hij zo met iedereen het oude hoeren in op die boot, dat toen hij in Amerika aankwam, had hij alle hoedjes al verkocht. Had hij niks meer over. Het is wat om zomaar als Joodse jongen in 45, enig kind, je moeder is er niet meer, het lef te hebben om hoedjes te gaan maken en op een boot naar Amerika te stappen met twee koffers vol hoeden en vervolgens te gaan creëren.
La note de Paris, le tailleur de diner en linage de dessus.
Heijmans keert terug naar Amsterdam en begint een salon op het Frederiksplein. Vanaf dat moment besluit hij zich breder te ontwikkelen.
Eerst maakt hij kleding voor beide hoeden. Hij heeft een hoedenshow. Nou, de dames moeten ook wat aan wat daarbij past. Ze maakt die kleding voor de mannequins. Na de oorlog begint het te verschuiven. Want ja, hoeden worden steeds minder populair. Kleding meer. Dus dan gaat hij zich steeds meer toeleggen op de couture.
Premières van haute couture shows zijn altijd een evenement. Niet alleen in Parijs, maar ook in ons land. Pers, beroemdheden, bekende actrices, fotografen, ze zijn er allemaal.
Heijmans bereidt zich voor op zijn eerste couture-show. Die wordt op 30 augustus 1945 in het Américain Hotel in Amsterdam gehouden. Op basis van oude jurken, vertelt Heijmans zelf.
Ik had prachtig weer van mijn moeder over, die helaas niet teruggekomen is. En die heeft Alwin Eberle, heeft die op 4 mannequins veranderd. Nou ja, voor zover, die heeft ze van gemaakt. Die heeft er dus hele goede mannequin-kleren van gemaakt. Maar dat waren dus fonds wat de Fransen zouden zeggen, fonds pour la collection. Hè? Basic dresses voor de collectie.
Het is wel een blijk van hoe belangrijk dat voor hem als persoon was. Dat hij gelijk weer na de oorlog met wat hij ook kan vinden, dat hij gelijk weer verder gaat.
In de periode voor en vlak na de oorlog is er nog geen sprake van de typische Nederlandse mode. Ook bij Heijmans niet. Er is maar één modecentrum.
Iedereen was er van het idee doordrongen dat mode, dat werd geboren in Parijs. Daar was helemaal geen discussie over mogelijk. En als het niet op Parijs leek, was het ook geen mode. En juist als jij Parijs zo dicht mogelijk wist te benaderen, dat het zoveel mogelijk op de Parijse show leek, dan had je het helemaal gemaakt in Nederland.
Tweemaal per jaar geeft Parijs de toon aan en Nederland volgt die nieuwe modelijnen op de voet. Dat doen de haute-couturiers zoals Max Heijmans, bij wie we nu te gast zijn. En dat doen de confectiefabrikanten.
Ensemble pour la ville. En tissu composé de l'usure.
Hij was dol op Chanel. Ik hoorde hem nooit zozeer praten over Yves Saint Laurent. Terwijl dat toen toch een van de groten was. Hij was maar dol op Coco Chanel. Dus je ziet bij Max heel veel Chanel-achtige pakjes. Weet je wel, met zo'n marabou randje erlangs. En dan vooral daarna heel veel kettingen. Dat was het eigenlijk. Heel erg op Frankrijk geënt.
Haute couturiers laten zich inspireren door Dior, Balenciaga, Cardin, Dessay, Chanel of welke Parijse modekoning dan ook. De confectiefabrikanten laten de Parijse modelijnen door hun ontwerpers of ontwerpsters vertalen. Zo uitvoeren dat de verwezenlijking ervan aangepast wordt aan de smaak en het type van de Nederlandse vrouw.
Hij ging ook altijd ieder jaar naar Parijs. Hij had een klein hotelletje en zat hij heel graag bij Café La Paix op de terras. Waarom? Gewoon mode op te slurpen. En dan ging hij ook, daar is zo'n straat met allemaal prachtige stoffenwinkels. Juist omdat hij ook heel weinig geld had, dan kocht hij bij die winkel 4 meter, bij die winkel 8 meter. Terwijl bij de andere heb ik wel gezien, daar komt een vent met een koffer en dan kan je uitkiezen en dan kies je zoveel beter van dit. Nou, bij Max heb ik nooit iemand met een koffer gezien.
We zijn verschillende keren samen in Parijs geweest.
John Kooijmans assisteerde Heijmans jarenlang bij zijn shows.
Ja, en als je daar bij die hele dure stoffenzaken komt, zoals Starro, Bianchini, Lesure, ja, dan klapperde je wel met je ogen als je daar die stoffen zag. Ik heb toch van hem geleerd kijken en nog eens een keer kijken, nog eens een keer kijken. Goede etalages kijken, bij goede antiquaires kijken, bij een goede modezaken kijken. Wij moesten naar het museum, we gingen vroeger met z'n tweeën naar het Rijksmuseum toe. Ik ging zeker 15 keer naar het theater Toetswinters. Dat heb ik jarenlang gedaan op zijn commando.
Kooijmans, die zelf in de dure confectie werkt, ontmoet Max Heijmans in 1961.
Op een avond in de Fiacre in Amsterdam. En de Fiacre was in die tijd een nichtenkit die erg aan volk was in de modewereld, waar dus alle bekende nichten kwamen. En ik ben daar naar binnen gegaan, want ik was net 17 dagen in Amsterdam. En daar zat een meneer met een donkere bril op, een plastic jas aan en met een hondje. En die begon tegen mij in Engels te praten. Zeg ik, nou, zeg, spreek maar Nederlands, want ik heb je de hele tijd Nederlands horen praten. En toen wees hij op een foto die er hing. Zegt hij, dat ben ik. Er hing een hele grote travestiefoto van hem. Maar die een beetje gemaquilleerd was als Maria Callas. Dat was zijn modebeeld.
Max had een heel uitgesproken kop. En best met ook een Joodse neus. Maar als hij opgemaakt was, en met die ogen zo, en dan had hij zo'n eigen zo'n grote hoed op. Prachtige vrouw.
Ik heb iets vrouwelijks. Ik zeg altijd, ik vind het woord vrouwelijk en verwijfd vind ik een enorm verschil. Hè? Ik vind mezelf niet verwijfd, maar ik heb natuurlijk vrouwelijke tendens.
Het was een vrij kostbare aangelegenheid, want hij droeg dus echt couture. En de maquillage was kostbaar, de pruiken waren kostbaar. Schoenenmaat 46 was kostbaar.
Ik heb hem nooit zo aangetroffen. Ik heb wel, lach niet, uit zijn huis de pumps waar hij op liep. Zwart satijnen schoenen met queeniehaakjes, die droeg hij.
En toen ben ik het s'avonds met hem mee naar huis gegaan, waar ik natuurlijk plat ging in dat prachtige huis waar hij toen woonde. De verhouding van ons is, hij heeft me jaren 5, 6 geduurd. En daar is het overgegaan een vriendschap. En ik heb hem dus al die jaren geholpen met zijn shows, 2 keer per jaar.
Vanaf eind jaren 50 is Max Heijmans de onbetwiste modekoning. De man die het onbereikbare Parijs naar Nederland brengt. Niet dat hij daadwerkelijk de allereerste couturier is. Ook voor de oorlog zijn er al couturenhuizen.
Het waren gesloten huizen hè, voor de elite. Daar ging je naartoe en liet je dan kleding maken. Maar wat hem nou tot die nestor maakt, is dat hij heel doelbewust de positie van de sterontwerper inneemt.
Waarom is dit zo? Vraagt men mij wel eens. Dat weet ik niet, zeg ik dan. En ik weet het ook niet. Dat hangt van zoveel omstandigheden af. Van je gevoelens, van je omgeving. Van veel dingen die je soms niet weet.
Hij zoekt vaak de publiciteit. Hij positioneert zich als een soort van superster, een rockster. Inclusief bril met donkere glazen, lang haar, een soort van leren motorrijschoenen en een t-shirt.
Niet dat ik mezelf altijd complimenten geef, maar dat is bij mij altijd zo verrukkelijk. Ik weet altijd precies wat ik wil.
Er valt met hem niet te overleggen als klant wat jij wil. Hij maakt ontwerpen, hij heeft die soort van goddelijke ingeving. Eigenlijk het clichébeeld wat wij vandaag de dag hebben van couturiers. Zo positioneert hij zich voor het eerst in Nederland.
In het Victoria Hotel in Amsterdam verzorgden de Nederlandse ontwerpers Max Heijmans, Dick Holthaus en Ferry Offerman een modeshow ten bate van het Nationale Fonds ter Bestrijding van de Kinderverlamming. Deze dagtailleur van La Mée Tweed kenmerkt zich door het moderne korte jasje. Het toilet wordt bekroond door een vilthoed met nertsgarnering die aan verre koude landen doet denken. Pakje en hoed werden gemaakt door Max Heijmans, die als hoedenontwerper begonnen sinds enige tijd ook toiletten ontwerpt. Zoals deze doorgeknoopte wandeljapon van wit kamgaren.
Toen ik hem leerde kennen, toen belde hij 's ochtends een taxi op en dan rijdde hij naar Hirs, want het was te lui om met de tram te gaan van het Frederiksplein daar naartoe.
Begin jaren 60 maakt Heijmans zijn rentrée bij modehuis Hirs. Uiteraard niet meer als leerling etaleur, maar als de grote Max Heijmans.
Hij op voorwaarde, hij heeft complete creatieve vrijheid. Maar de financiën worden door Hirs geregeld en hij zit daar in huis. Dat gaat ook enorm goed dan, die vroege jaren 60. Hij heeft ook een groot hoedenatelier erbij.
Mevrouw Wessels, er zou één reisje even tegenaan kunnen. Zou niet gek zijn. Alleen maar even. Twee grote rijsteken.
Maar opnieuw verloopt de samenwerking met de eigenaren, de heren Kaan, niet altijd even vlekkeloos.
Want er liet zich toch niet de wet voorschrijven. Er werd daar gezegd, je mocht stof verkopen tot zoveel honderden gulden per meter. Nou, dan kocht hij weer die je dubbele was. Ja. En dan krijg je toch ruzie met die directie.
De eigenaren van Hirs die zijn nog echt van de oude stempel. Die beginnen keurig om 9:00. Nou, dan ligt Max meestal nog in zijn bed. Met als resultaat dat er om 9:30 een klant staat. En Max nog steeds thuis in zijn bed ligt. En dat past eigenlijk gewoon niet in het bedrijf Hirs.
En ook dat hij bijvoorbeeld op een gegeven ogenblik, ja, we hebben geen bruid. Nou, dan komt er toch een bruid en dan liep hij weer voor een paar duizend schulden. Ik kan me voorstellen dat ze gek van hem werden. Ja, dat heeft hem ook zijn nek gekost.
Terwijl buiten het kille wit van de winter ons doet huiveren, is in de behagelijke warmte van het Amsterdamse Carlton Hotel de lente in haar fraaiste gewaden binnengetreden.
Max Heijmans gaat gewoon door. Vanaf 1962 op eigen voet.
Max Heijmans, die onder andere een fleurige deux pièces creëerde uit bedrukte, als satijn glanzende katoen.
In zijn woonhuis aan de Nicolaas Witsenstraat richt hij een studio in. Daar ontvangt hij een vast groepje trouwe klanten.
Oud geld ging vooral naar Max. Adel, niet de mensen die dan zo nodig zo ontzettend veel geld verdienden onlangs, om het zo maar te noemen. Die zag je daar eigenlijk toch niet. Het was echt de soort interne chic.
Max Heijmans ontwerpt voor een chique dame uit de society. En ja, de jaren 50 en 60 ontwerpt iedereen voor dat type vrouw.
Die wilde niet anders dan klassiek gekleed gaan. Zoals die mevrouw Dijtmers. Nou, die heeft een kast vol hangen met Max Heijmans.
Kijk, die kan je in verschillende standen zetten. Net hoe je bui is.
Een grote zwarte baret is het.
Ja, ja. Wat een kwaliteit, hoe mooi dat is. Ik wist niet eens meer van het bestaan van deze. Ja, maar mooi met een plooirokje.
Stans Dijtmers is een van die vaste klanten van Max.
Ik heb altijd van Max gehouden. En ik was gewoon een beetje verliefd op hem.
Ze komt regelmatig naar zijn salon in Amsterdam.
Ik had daar koffie gezet, weet je wel. Want wat dat betreft had die twee een paar linkerhanden. had hij ondertussen wel het een en ander klaargehangen. En dan keek naar mijn reactie.
En als bijvoorbeeld als een vrouw komt voor een Nutria of een bevermutsje te passen en ze zegt, mag ik dat eens passen? Dat vond ik zo beeldig. Dan loop ik bijvoorbeeld naar de standaard toe, waar het op staat in de salons. En dan, terwijl ik daar naartoe loop, zeg ik, lieve mevrouw, ik pas het u op, maar ik zeg u nu al dat het u niet staat. Want het is uw stijl niet, het hoort niet bij u.
Hij kwam dan aan met een stofje en dan zei hij, ja, dat is het. Altijd, ja, dat is het. Ik denk dat hij met zijn ogen de maat opnam. Een centimeter heb ik dan nooit gezien. Dat was zijn kracht. Hij zei gewoon, ik heb wat voor je. Weet je wel?
Dat is nou just the hat for you. Dat voel ik het al zonder dat ze het al op de kop heeft.
Aan creativiteit en inspiratie is geen gebrek. Maar sinds Max voor zichzelf begonnen is, moet hij ook de zakelijke kant zelf afwikkelen.
Kijk, hier staat er nog net Max Heijmans, couture. Kijk, rekening.
Er staan dan wat getalletjes onder elkaar gekrabbeld. Ja, ja. En dat was dan de rekening.
De rekening, ja, het is toch niet te geloven, ja. Of het ooit geïnt werd, dat is mij een raadsel.
Hij had belangrijke klanten. En dan had hij de gewoonte om van tevoren al die klanten te vragen om een bedrag te storten. Zodat hij weer stoffen kon kopen en coupeuses kon inhuren enzovoort.
En als eerste roep ik als symbool de herfst.
Heijmans houdt stevast 2 keer per jaar een coutureshow. En daarvoor heeft hij modellen nodig.
Ja, ik had al in feite een meer klassiek gezicht. En ook het lopen natuurlijk. Niet alle modellen kunnen lopen.
Patricia Mulder komt op 18-jarige leeftijd voor Max te werken. Ze loopt talloze shows, die altijd precies moeten verlopen zoals Max dat wil.
De make-up, die moest zwaar zijn met valse wimpers. Dik aangezette wenkbrauwen. En dan werd ik altijd teruggeroepen van, je hebt niet genoeg make-up op. Het is zo kaal.
Het gouden kastanjes.
Kosten nog moeite worden gespaard. Max pakt voluit met zijn shows.
Combinatie van goudkleurige lurex op zachtbruin filtenrok, waarop dan applicaties.
En zo'n modeshow, daar stond hij op. Gouden stoeltjes werden ingehuurd, de palmen werden er neergezet. Er was altijd een ladyspeaker en er was altijd een glaasje witte wijn.
Nou, dat moet ik eerlijk zeggen, zo dol als ik ben op de gouden stoeltjes. Dat de gouden stoeltjes in Parijs heb ik altijd net iets knaller gevonden als hier. Hoe dat komt, weet ik niet.
Het ging alleen af en toe een beetje traag, omdat Max te graven had om iets te lang aan die hoeden te fronniken. Als iemand een hoed opzet, zet hij een hoed op. Nee, want dan ging hij die hoed 5 keer verzetten.
En het maakte me ook niet uit, dus dat een show moest lopen. Hè, dus dat de volgende naar beneden moest. Dat maakte hem niet uit, dus we konden een half uur wachten. Als hij vond dus dat het niet goed zat, dan mocht je niet naar beneden.
Hij stagneerde eigenlijk zijn eigen shows. Doordat hij overal zat aan te funken. En dan moest er nog een oorbel bij, een oorbel af, en een ketting erbij, en een ketting af. En kost allemaal tijd.
Die collecties van mij, dat klinkt misschien een beetje opschepper, die zijn dus een evenement geworden langzamerhand. Dus het moet ook een boeiend geheel zijn om naar te kijken. En het moet zichzelf opbouwen, begrijp je?
Aan couture wordt weinig tot niets verdiend. Zelfs als de japonnen een paar duizend gulden kosten, halen de ontwerpers de stoffen en de werkuren er niet uit. Maar Heijmans trekt zich er weinig van aan.
Ik zeg niet dat het een vlierenfluiter was, maar hij dacht, er komt altijd wel weer een oplossing.
Het was af en toe een catastrofe.
Hij blijft investeren in stoffen en materialen. Zijn gebrek aan financieel talent krijgt steeds ernstige consequenties.
Of de telefoon zou worden afgesneden, of de marquise zou van de voorgever worden gehaald. Of kwam weer een deurwaarder.
Dan kwam je doorpas en belde je aan en hing er zo'n groot dwangbevel van openbare verkoop. En dan kwam je binnen en dan zei ik, Max, er zit een biljet op je voordeur. Oh, dat is niet chic. Haal die er vlug af. Haal die eraf.
Hij stond op het rand om failliet verklaard te worden. Toen belt hij me op en zegt, ja, zit, ik ben vanochtend al om 9:00 opgestaan. Ik ben achter mijn bureau gaan zitten. Ik heb een aantal mensen gebeld en dat je 100.000 gulden op de bank staan. En toen kon hij tenminste naar de rechtbank toe en gaan verklaren dat hij geld had. En toen zegt hij ook nog tegen die kartonrechter, oh, het staat hier toch aan uw beelder. Half jaar later zat die man met zijn vrouw op de show bij Max. Ja, dat was dan weer lachen.
Rekeningen werden nooit geopend natuurlijk. Of hij tekende daar weer een nieuw ontwerp op de envelop.
Wat ik wel schandalig van hem vond, dan had hij dus thuiswerksters. En dan had hij tegen die vrouw gezegd, ja, als je dat model aflevert, dan krijg je ook hier honderden gulden smaakloon. En dat was er geen geld.
Heijmans kan zijn mensen structureel niet uitbetalen.
Hier sta ik, hier heel rek kleren. Ik was de hele nacht er bezig, hoor.
Zelfs mevrouw Veenendaal niet, die 25 jaar lang trouw voor hem werkt.
Ik heb zo lang bij hem gewerkt. Ik heb nooit op tijd mijn geld gehad, nooit. Af en toe vond ik het wel erg. Dus zeg ik, ik kom niet meer, ik blijf daar. Oh, mevrouw Veenendaal, je laat me toch niet in de steek, je laat me toch niet in de steek. Nou, en dan liet ik me weer overhalen, weet je wel. Ach ja, dan denk ik op je zeggen, hij is ook maar alleen. Hij heeft niemand, hè. Geen ouders meer en niks.
Hij kon ontzettend charmant, ontzettend aardig zijn. Had een ontzettend goede babbel en hij kon met iedereen omgaan. Dat was wel een hele bijzondere gave van hem. En hij kon mensen om zijn vingers winden. Die gave had hij.
En altijd me vervelend dat ik kom bij jou in huis, hè. Als ik er thuis uitgezet word, hè. Ik kom bij jou in huis. En dan zei ik maar niks, weet je wel. Oh man, hij was niet zo helder op zichzelf. Ik dacht, oh man, dat had niet gebeurd. Nou, ik zou het hem niet laten staan, hoor. Daar was hij te goed voor.
Doek weg voor vrouw 72. De titel waaronder in Amsterdam een aantal couturiers, modehuizen en juweliers hun ideeën presenteerden voor lente en zomer van dit jaar.
Niet alleen de financiën zijn een probleem. Eind jaren 60, begin jaren 70 krijgt het klassieke Chanel-beeld van Heijmans concurrentie van andere mode-ideeën.
Als de jeugdcultuur opkomt, dan krijg je een heel nieuw beeld. Dan moet het jong, snel en wild zijn. En dan krijg je dat eigenlijk de mode van de straat, het straatbeeld, inspireert culturen. Maar Heijmans doet er niet aan mee. Dus zeker in de jaren 70 loopt hij volgens de krantartikelen hopeloos achter. Maar eigenlijk zijn hele carrière ontwerpt hij voor de ideale vrouw van de jaren 50 en 60. En dat heeft hij nooit losgelaten.
Bij mij komen eigenlijk altijd dezelfde soort kleren terug. Bij mij komen altijd reisjassen terug, heel simpele. Bij mij komt altijd in de winter bever terug, daar ben ik dol op. Dat is mijn sterkste punt.
Niet alleen het modebeeld verandert in die tijd. Ook de manier van produceren. De confectie komt op. Ten eerste omdat mode betaalbaarder moet worden voor de jeugd die het meer voor het zeggen krijgt. Ten tweede omdat de loonkosten stijgen en haute couture daardoor nog kostbaarder wordt.
Max Heijmans wil daar niet aan, want ja, dat confectie past helemaal niet bij zijn plaatje van de vrouw waarvoor hij ontwerpt. Maar hij kan toch niet uiteindelijk niet achterblijven. Dus ja, waar hij eerst zegt van nou, ik begin er absoluut niet aan. Dan op een gegeven moment is hij om en dan vindt hij dat toch ook wel knal, zoals hij dat dan noemt.
Dat hebben ze dan ook geprobeerd om een confectielijn van Max Heijmans uit te brengen. Plaza, dat zat in Zomeren. Maar Geert, de eigenaar van Geert IJsboud, die zei het was onmogelijk om met hem te werken. Met die confectionairs had je besprekingen en dan verdween hij. Gewoon ging hij naar het toilet of hij belde een taxi, want dan had hij er genoeg van.
Intussen was er een Frank Govers ontstaan, was er een molenaar. Mensen met wie je veel makkelijker zakelijke afspraken kon maken dan met Max.
Uiteindelijk zet het toch niet door die confectielijn van Max Heijmans.
Als je dat niet hebt en verder niemand, ja, dan wordt het lastig om dat in je eentje te doen. En ik geef toe, het ligt ook aan Max zelf. Hij was absoluut een Einzelganger.
Dat is hij niet alleen op zakelijk gebied.
Als ik hier een feestje had of een dinertje, dan nodigde ik altijd Max uit. Hij kwam nooit.
Het liefst gaat hij iedere dag in zijn eentje naar Café Hoppen op het Spui.
Zat hij op zo'n stoeltje en dan kwam iedereen net als bij de paus bij wijze van spreken op audiëntie. Maar daar voelde hij zich, zal ik maar zeggen, senang. Maar bij mensen thuis, dat deed hij gewoon niet. Ja, schaamte, verlegenheid, soort angst. In zijn eigen holletje, in dat Nicolaas Witsestraat was hij herenmeester en de keizer. En de buiten Hoppen en verder kwam hij eigenlijk naar huis. Een loner. Echt een loner.
Midden jaren 80 komt Max één keer bij model Patricia Mulder over de vloer.
Het was een uitzondering dat hij hier kwam. Zij zat hiervoor en hij vond het vreselijk leuk om mijn huis bekijken. En toen vroeg ik, zal ik een taxi voor je bellen? Nee, hij zegt, het is niet zo ver. Hij ging lopen en toen is hij ook aangereden. hier op de Regluusgracht. Ik heb zijn been gebroken. Het ziekenhuis gekomen, vond het zo zielig. Gaat hij eindelijk eens een keer zonder een taxi naar een model toe om praktische benen? Nee, dat heeft nog lang geduurd. En toen, daarna is het wel bergafwaarts met hem gegaan. Dus de laatste jaren was eigenlijk wel eenzaam. Hij ging wel erg hard achteruit.
Maar Max Heijmans gaat door.
Kijk, dit. Maar dit kan helemaal niet. Kunt u hem niet een grote rijgdaad geven? Nee.
Hij blijft ontwerpen en tekenen.
Je bent een.
Ook als hij Parkinson krijgt.
En dan zie je ook hoe hij dit allemaal trillerig doet. En dan heeft hij het weer gedaan op een, hier op zo'n krant. En dan heeft hij ze nog met lapjes stof erbij. Kijk, het is allemaal een beetje trillerig. En ook zijn hele handschrift is het zo. Tot het laatst staat hij dan maar te tekenen.
Alleen aan de lijn van de tekeningen is te zien wanneer ze ongeveer gemaakt zijn. De strakken zijn vroeg, de bibberige laat. Maar het modebeeld blijft zoals gezegd constant. Ook in de jaren 80 en 90.
Wat vind jij van de punkmode?
Vreselijk. Niet dat ik mezelf zo knal vind, maar ik vind dat ik toch een ander... Ik weet niet.
Dat is een meisje van vandaag.
Nou, gelukkig niet allemaal. Er lopen ook nog tienduizenden viers met beeldige, zoals jij, met beeldige garçonnenhoofden af, met hele lange haren en vlechten. Maar niet allemaal met die wonderlijke, ik noem het allemaal Fox Terrierhoofden.
Max woont nog steeds in de Nicolaas Witsenstraat. Zijn salon is op de eerste etage, het atelier op de tweede en hij slaapt op zolder.
En dat werd verwarmd met een elektrisch kacheltje.
Max maakt vreemde keuzes als het gaat om zijn huis. Hij besteedt er wel geld aan, maar alleen als het beeld versterkend is.
Maar ik kocht ook nieuwe markiezen. Had hij prachtig nieuw, maar dat was de uitstraling van zijn huis. Dat gaf dat huis allure. Dus dat deed hij wel. Of een kroonluchter kopen. Dus dan zou hij ook wel een betere kachel hebben, maar vond hij niet nodig. Voor zichzelf was hij uiterst eenvoudig. Dus ik denk dat hij gewoon uit zuinigheid of hij vond het niet nodig.
Mevrouw Veenendaal komt begin september 1997 bij Heijmans langs. Ze is dan niet meer in dienst, omdat hij haar te lang niet betaald heeft.
Maar ik kon niet hebben dat hij geen eten nam. Dan bracht ik eten mee. En ik zie voor de deur zie ik een brandweer staan. En ik zie een ambulance staan.
Het elektrische kacheltje heeft brand veroorzaakt. Max komt nog net de zolder af.
Toen ben ik meteen met hem naar het ziekenhuis gegaan. Onze vrouwengasthuis ben ik met hem gegaan. Maar ja, hij was niet veel meer.
Die longen die kwamen niet meer aan de praat. Op een gegeven moment is die sui generis, zeg maar, uit zichzelf doorgegaan.
C'est un ensemble pour commencer l'automne dans un tweet néerlandais, le tweet Spandon.
Gelukkig is er een aantal vrouwen in de hele wereld, niet alleen bij ons, die het belangrijk vinden om ze te dragen. Maar ze moeten wel een zekere chic hebben natuurlijk. Want anders staat het niet. Dat heeft Chanel altijd gezegd.
L'ensemble très parisien, le tailleur au pantalon. Ensemble de théâtre en rouge vif, en faille et lamé de chez Staron Paris. Collectionneur, c'est un chapeau.
Ja, dit was het spoor terug over Max Heijmans, die als hij nog geleefd had zijn 100ste verjaardag zou vieren. En deze documentaire werd eerder uitgezonden op 24 maart 2013. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het nieuws de perstribune van Max. Met onder meer als nieuwsgast Fons de Poel. En na 1 uur als sportgast volleybalster Lonneke Sloetjes. En wij zijn er volgende week weer. Ik wens je nog een heel prettig zondag.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.